Ja, dit aandeel staat gewoon op een all-time high. Dus moet je naar een snoepfabrikant
heb,
op
heb
een...
Heb je een verklaring waarom dat zo goed gaat?
Nou, omdat ze gewoon onderliggend prima cijfers, mooie groeicijfers laten zien. En het was gewoon een spotgoedkoop aandeel. Wat gewoon jarenlang niet is opgepakt door beleggers. En nu zien ze gewoon de waarde. En dat is een beetje ook wat je de laatste week op de beurs ziet.
Ja, beste belegger. Het dividendseizoen is weer losgebarsten in Europa. En er zitten een paar mooie uitschieters bij. Maar ook een aandeel dat juist teleurstelde na jarenlange dividendverhogingen. Tijd om over beleggen te praten. Dit is Voor Kennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. Now, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voor Kennis.
Ja, beste beleggers, leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Marnix Kwee en naast mij zitten Menno van Hoven en Karel Merks. De eerste dividendbetalingen in Europa zijn binnen en ASML en Signify waren positieve uitschieters. Maar Menno, het was niet alleen maar goed nieuws, heb ik begrepen. Of wil je positief beginnen?
Ja, nee, laten we vooral positief beginnen. Maar dit zijn voor mij ook hele drukke weken. Je hebt natuurlijk de jaarcijfers die nu binnenkomen en bijna alle Europese bedrijven, maar ook... Heel veel Amerikaanse bedrijven die verhogen of die kondigen rond deze tijd. Dus laat maar zeggen, tussen nu en over een maand hun jaarlijkse dividendverhoging of verlaging aan. Dus het is eigenlijk niet bij te houden. Maar ik probeer dat wel natuurlijk zo goed als mogelijk is te doen. En ook in Europa hebben we al best wel een paar bekende namen inmiddels binnen. De bulk moet nog komen, begrijp me niet verkeerd. Maar misschien dat je nu al toch 10-15% van alles wat er gaat komen, dat dat al binnen is gekomen de laatste weken. Waaronder bijvoorbeeld gisteren, ik zag hem toevallig vanmorgen in mijn overzichtjes voorbij komen, Novartis. En die doen dit jaar een hele mooie verhoging van 6%. Kun je misschien denken 6%, niet heel spectaculair, maar voor een Europese farmaceut, die ook dividend aristocrat is, dus het dividend al minstens 25 jaar op rij verhoogd, is dat echt een mooie verhoging. En Novartis verhoogt het dividend nu ook al 32 jaar op rij. Ik maak altijd gelijk, of ik maak altijd vergelijking met Roche en Sanofi. En qua dividendgroei doet Sanofi het best leuk de laatste jaren. Hebben inmiddels ook verhoogd dit jaar, uit mijn hoofd iets van 5-6%. Maar Roche is toch wel echt het meest trieste aandeel op dat gebied. Volgens mij zeg ik het ook elk jaar. En dit jaar doen ze de kleinste dividendverhoging ooit. Komt 1% bij. Daardoor, omdat ze dividend elk jaar maar minimaal verhogen nog, is de gemiddelde dividendgroei van Roche nu teruggevallen naar 1,5%. Gemiddeld over de laatste 5 jaar. Dus dat is natuurlijk helemaal niks. En op zo'n manier kom je natuurlijk wel aan een track record van 40 jaar van verhogingen. Maar goed, dan ga je dan kijken wat ze op de beurs hebben gedaan. En dat doe ik natuurlijk altijd. Ja, dan is die koers over de laatste 10 jaar met in totaal 22% gestegen. En dan op basis van de koers van eind vorig jaar. En dat is natuurlijk gewoon bizar slecht. Want die beurzen die zijn veelvoud omhoog gegaan.
Over die periode is dat, ja.
Precies, dat is gewoon, ik wil niet zeggen rampzalig, maar het is eigenlijk gewoon dood geld. En ik noemde net Sanofi, die het wel beter doet qua dividendgroei. Maar dat zegt toch ook niet alles, want die doet het gewoon nog slechter op de beurs de laatste 10 jaar. Met een beurskoers die per saldo onveranderd is. Komt natuurlijk wel elk jaar iets van 4-5% dividend bij. Dus dat kun je wel meenemen, maar qua beurskoers zelf doen deze aandelen gewoon helemaal niks. En dat past weer helemaal in het verhaal van dividendgroei, beurskoers gaan heel vaak hand in hand. En dat zie je bij zo'n Roche, zie je dat gewoon heel duidelijk over de laatste jaren. En ze hebben het wel tijden heel goed gedaan, maar toen verhoogden ze ook gewoon dat dividend met dubbele cijfers. En ook Roche is zo'n aandeel, ik noemde in de vorige podcast Walmart, wat in 2011 bij de start van het dividendportefeuille erin zat. Ik was al heel snel klaar mee. En als je, wat ik net zeg, dan een beurskoers hebt die eigenlijk stagneert de laatste 10 jaar, dan ben ik blij met die beslissing dat ik die eruit heb gegooid in ieder geval.
Want Walmart, die hebben een beurswaarde bereikt van?
1 trillion. Hoe noem je dat?
1 trillion, hè?
Ja. En Roche is natuurlijk ook geen kleine jongen. En het is niet dat die koers hard gedaald is. Die staat gewoon iets hoger. Maar je krijgt elk jaar een heel klein beetje dividend erbij in. Dit is echt gewoon een dividendaandeel voor 3-4% dividend. En meer hoef je er niet van te verwachten. Vorig jaar hebben ze het wel goed gedaan, maar ja, gemiddeld over de laatste 10 jaar had je gewoon bijna niks mee verdiend. Terwijl er gewoon veel meer aandelen, ook in die sector. Ja, noem maar een Eli Lilly of ook wel een Novo Nordisk. Ook al is die koers deze week weer hard omlaag gekomen. Ja, dat zijn aandelen die gewoon het dividend elk jaar fors verhogen. En die ook gewoon qua beurskoers veel beter hebben gepresteerd. Nou, een andere leuke die ik tegenkwam, dat was toevallig ook deze week, is Cloetta. Niet heel lang geleden hebben we het daar nog over gehad in de podcast. Een Zweeds bedrijf, wat qua naam misschien niet heel veel zegt, maar als je bedenkt dat ze achter Red Band, Silly Fresh, Sportlife...
Snoep.
En ze zijn vooral heel groot in de pick en mix categorie. Dus snoep in bioscopen en op kermissen en in pretparken. Weet je, dat je zo'n zak pakt die je vol schept. Ja. Daar zijn zij een hele grote speler in. En ja, het is een aandeel waar je het niet van verwacht. Qua business, hè, ongezond. En sowieso consumer staples. Maar dit is echt een hele positieve uitschieter. En waarom heb ik het er nu over? Ze hebben het dividend gaan ze dit jaar met 27% verhogen. Nou, dat is veel meer dan verwacht. Gaat naar 1,40 Zweedse kronen. En ja, dat is... bij de huidige koers hebben ze nog steeds 3,1% dividendrendement. Dus moet je nagaan. En ja, dit aandeel staat gewoon op een all-time high. Dus moet je naar een snoepfabrikant...
Heb je een verklaring waarom dat zo goed gaat?
Nou, omdat ze gewoon onderliggend prima cijfers, mooie groeicijfers laten zien. En ja, het was gewoon een spotgoedkoop aandeel. Wat gewoon jarenlang niet is opgepakt door beleggers. En nu zien ze gewoon de waarde. En dat is een beetje ook wat je de laatste week op de beurs ziet. Mensen die... gaan toch weer meer naar value kijken. Ook een PepsiCo, een Colgate, een McCormick, zelfs een Brown-Forman. Dat soort aandelen die gewoon heel solide zijn, maar ja, niet per se heel hard groeien. Die worden allemaal opgepakt nu. Gewoon lage waardering, hoog dividendrendement. Het dividend gaat elk jaar omhoog. Met een hoger percentage dan bijvoorbeeld een Roche. Ja, en dat soort aandelen die zijn ineens in trek. En dat snap ik ook wel. Zo zou ik er zelf ook naar kijken. Ja, als alles op all-time highs blijft zetten met hoge waarderingen. Ja, dan kijk ik ook liever naar die achterblijvers die misschien al een paar jaar niks doen. Maar die gewoon fundamenteel onderliggend wel gewoon goede ontwikkelingen laten zien. En dit is er eentje van. En dit is wel een aandeel wat de afgelopen jaren gewoon meer dan verdubbeld is. Wel vrij bijzonder. Zeker als je bedenkt dat ze gewoon vooral in snoep en candy, daar zijn ze een grote speler in. Kauwgom, dat snap ik ook wel natuurlijk. Hè? Dat,
misschien ook wel die markten, bredere markten zoeken of zo. Ja, ik heb geen idee.
Precies, nou ja, ze zijn ook bezig met eigen winkels. Bijvoorbeeld in New York, dat herinner ik me nog van de vorige keer. Hebben ze een pop-up store waar ze gewoon toeristen gewoon hun... bekende merken allemaal kunnen kopen. Dus die timmeren echt
een soort Yamin.
Precies, zoiets. Ja. Alleen, daar zijn ze nu mee begonnen. Het is niet tot
maar jij bent gewoon... er geweest of zei je dat niet snel net?
Nee. Deze heb ik niet gezien. Maar ik weet wel uit een vorig persbericht dat ze daarmee bezig waren. Mm. Dus leuk aandeel en doet het heel goed. En uiteraard hebben we die getipt een paar jaar geleden. Dus iedereen die dat op heeft gevolgd, die heeft zijn geld meer dan verdubbeld. Wow. Heel mooi. Axo Nobel, ik noem hem toch weer. Ja, dat is een beetje eentje voor mij in de categorie van Roche. Ik heb ook opgeschreven, droevig aandeel. Nu 5 jaar op rij, vlak dividend. Ja, die beurskoers is ook drama. En deze, je gelooft er bijna niet, zat ooit heel kort ook in de dividendportefeuille. Was ik
dacht
snel...
dat jij ook fan was van de concurrenten van, toch? PPG?
Nee, zeker. En daar wou ik nu net mee komen. En dat is inderdaad PPG Industries. En dat is een Dividend Aristocrat. En die heeft het ook niet heel lekker gedaan, maar die doet het wel een stuk beter nog dan Axo. En ga je ook kijken vanaf de lows, hebben die het gewoon, staan die nu flink hoger inmiddels. En die verhogen gewoon elk jaar dividend. En Axo houdt het nu al 5 jaar stabiel. Volgens mij kopen ze wel flink aandelen in. Maar ja, doe ook dan wat met dat dividend. Want je ziet het, die doet niks met dividend. De beurskoers blijft ook vlak.
We hebben toevallig tussen haakjes deze week een analyse van collega Michiel Pekelharing over Axo Nobel. Dus ik ben heel benieuwd of die luistert. En,
Het is altijd een goedkoop aandeel met een mooi dividend. Maar wat mij betreft moeten ze dat gewoon gaan verhogen. Ik denk dat dat ook goed zou zijn voor de beurskoers. Wie dat wel deed, wie dat wel mooi verhoogde en die al dat heeft aangekondigd, is Hall Trust. Ik volg het zelf niet. Het is natuurlijk een holding. Misschien zit hij ook in de portefeuille van Jeff. Ik zou het niet uit mijn hoofd weten.
Ja.
Het zou heel goed kunnen. Maar die staat dus ook op een all-time high. En die verhogen dividend dit jaar met ruim 20%. Als ik me niet vergis, het hoogste dividend ooit. Ja, en dat zie je dus ook terug in die beurskoers. Die ook gewoon op topniveaus staat. Dus heel mooi. Zo een uitschieter. Zeker als ik later dit jaar weer mijn jaarlijkse omslagverhaal over Nederlandse dividend ga doen. Dan zal die daar zeker ook wel bovenaan in de lijstje staan. Vermoed ik zo. En een ander aandeel zit in de dividendportefeuille. Lifco zit ook, heeft Jeff ook in zijn holdingsportefeuille opgenomen. En die doen gewoon weer een dubbelcijferige dividendverhoging dit jaar van 12,5%. Heel mooi. En dit is een bedrijf wat de dividend nu al 10 jaar op rij verhoogt. En dan ga je dan naar de beurskoers kijken over de laatste 10 jaar plus 1200%. Hè? Dus ja, ik blijf er tot misschien vervelend toe op hameren. Dividendgroei, beurskoers. Gaat heel vaak hand in hand. Dus voor mij begint de stockpicking altijd bij wat hebben ze met dividend gedaan. En dan ga ik vooruit kijken. En zo kom je vaak wel uit bij de pareltjes. Hè. Zo ben ik ook op Lam gekomen, Amphenol. Het werkt gewoon. Dus als dat een tip mag zijn, kijk altijd eerst naar de dividend, historie en groei. Signify dan is een aandeel wat ik niet volg, maar ik verbaas me er wel elk jaar over. Ze betalen elk jaar een hoge dividend. Ze hebben echt een heel hoog dividendrendement. Maar op de beurs doen ze het gewoon heel slecht. Volgens mij na de laatste cijfers klapte de koers ook met dubbele cijfers in elkaar. Ze betalen wel meer dividend. En dat is wel heel erg opvallend. Dus ik ben wel even in die cijfers gedoken natuurlijk. En dan zie je dat het best wel treurig gesteld is met dit bedrijf. Wat natuurlijk de lampen en de verlichtingsoplossingen maakt voor zowel bedrijven als consumenten. En dan consumententak is relatief klein. Ik heb zelf ook wel zo'n Huey-lamp aan het plafond. Het zijn geen goedkope dingen.
Nee.
Maar dat zijn ook van die lampen. Ja, die koop je één keer. En daarna verdienen ze geen euro meer aan mij. Voor waarschijnlijk 10, misschien wel 20 jaar. Want het zijn gewoon goede producten. En ook met lampjes. Hè. Ik bedoel, hoe vaak koop je nieuwe lampen? Nou, ik heb volgens mij de afgelopen 2 jaar nooit een lampje hoeven te vervangen.
Hoe geavanceerder dat wordt,
hoe minder ook. Ja. En qua recurring revenues is het volgens mij bijna niks. Ik kan me niet voorstellen. Misschien wel aan de zakelijke kant. En dat is natuurlijk wel het grootste deel van hun omzet. Maar ook kijk je puur naar de cijfers. Ja, dat ziet er gewoon heel triest uit. Omzet daalt al 3 jaar op rij. En ook voor dit jaar, 2026, verwachten analisten gewoon een lagere omzet voor Signify. Dus is gewoon absoluut geen groeimarkt. Veel prijsdruk, hoge concurrentie. En relatief lage winstmarges. Dit jaar verwachten analisten een operationele marge van minder dan 8%. Ja, dat zijn niet aandelen waar ik heel erg enthousiast van word natuurlijk. En wat dan des te verrassend is, is dat ze gewoon dat dividend dit jaar weer verhogen. En ze kunnen het ook. Er is natuurlijk ook naar gekeken. Hè. Ze betalen iets van 200 miljoen dividend per jaar. Vrije kaststroom ligt al een paar jaar rond de 400 miljoen. Is vrij stabiel. Dus in principe hebben ze wel de ruimte. En ik denk dat dividend ook zeker houdbaar is. Ja, en dan heb je het wel over een aandeel met nu 8% ruim dividendrendement. Maar dat dividend gaat elk jaar nu 1 cent omhoog. Dus ze doen het echt puur voor de vorm. Volgens mij staat het ook in hun dividendbeleid. Dus dat leven ze wat dat betreft wel goed na. Maar het is wel een aandeel wat qua beurskoers gewoon elk jaar verder wegzakt. En elk jaar omlaag de laatste 4 jaar. Dit jaar staan ze ook weer min 9%. En je krijgt dan wel ruim 8% dividend. Maar de afgelopen 4 jaar daalde de beurskoers per jaar 14,5% per jaar. Dus ben je dan blij met je dividend? Ik zou zeggen nee. En zeker al zou je het herbeleggen. Je investering of je totale dividend ontvangsten worden gewoon minder waard, omdat die beurskoers gewoon steeds verder afglijdt. Dus heel leuk aandeel, maar ik zou daar ver van weg blijven. En analisten die zijn heel erg verdeeld. Natuurlijk ook waarschijnlijk door dat hele hoge dividendrendement, wat in principe wel gewoon houdbaar is. En de gemiddelde consensus is dan ook 4 keer kopen, 6 keer houden en ook 4 keer verkopen.
Ja.
Dus met andere woorden, is totaal verdeeld en zo zit ik er ook in. Gewoon vanaf blijven.
Ik zou het niet op de radar, nee.
Zeker. Mocht je ze wel willen kopen voor dat hoge dividend, ze gaan op 30 april ex-dividend. Dus voor 1,57. Mm. En volgend jaar betalen ze waarschijnlijk 1,58. Maar ja. Ja, die omzet die daalt wel elk jaar. Ja. Dus daar moeten ze echt gaan verbeteren. Ja. En dat zie ik niet zo snel gebeuren. Ja. Een andere, ASML. Kan ik heel kort over zijn. Volgens mij, ook een paar weken geleden heb ik nog gezegd van ASML, prachtig aandeel, maar ze doen te weinig met het dividend. Zeker vergeleken met Amerikaanse sectorgenoten. De afgelopen 3 jaar kwam gemiddeld zo'n 5% dividend per jaar bij. Ja, is leuk, maar niet voor zo'n halfgeleider uitvlieger die wat gewoon wel een van de pareltjes in de sector is. En tot mijn verbazing, en dat is iets van een week, 2 weken geleden aangekondigd, gaan ze dit jaar ineens weer 17% verhogen. Dus ASML luistert blijkbaar ook naar deze podcast. En dat is natuurlijk gekkigheid. Maar
dat vraag ik me af.
Ja, het zou zomaar kunnen. Ja. En daar hebben ze verstandig aan gedaan. Want volgens mij is die koers ook gewoon naar een all-time high gespoten. Wat natuurlijk vooral door die sterke onderliggende cijfers komt. Maar
en de belangrijkste is natuurlijk de outlook. Want ze dachten 6, 7 miljard aan toekomstige orders te kunnen ontvangen. En het werd niet 6, 7 miljard. Het werd geloof ik 13 of 14 miljard. Ja. Dus het is echt de backlog die enorm groeide, die dat aandeel echt omhoog liet spuiten.
Nee, absoluut. En het blijft gewoon een prachtig aandeel. En nu gaan ze dus eindelijk dat dividend, daar lijkt het op, ook weer fors verhogen. Hadden ze vorig jaar, het jaar daarvoor en 2 jaar geleden, hadden ze dat ook makkelijk kunnen doen. Maar kozen ze er niet voor. Dus dat is spijtig, maar nu doen ze het wel. En dit jaar of over het afgelopen boekjaar krijg je in totaal €7,50. ASML is een paar jaar geleden overgeschakeld op een kwartaaldividend. Eerst betaalden ze jaarlijks, toen halfjaarlijks, nu per kwartaal. Dus wat dat betreft doen ze alles goed. Alleen die dividendgroei, dat ontbrak er nog aan. En nu gaan ze toch achter hun Amerikaanse sectorgenoten aan. En ze staan ook op een all-time high.
Kriebelt dat bij jou, Menno? Want ik bedoel, je hebt natuurlijk meerdere Amerikaanse sectorgenoten in de portefeuille die er... Nu de dividendgroei er is, is ook jouw interesse er? Of?
Nee, zeker niet. Het is een mooi aandeel, maar het blijft ook vooral een Nederlands aandeel. En de pareltjes zitten al in de dividendportefeuille, maar dit is voor Nederlandse begrippen. Dan zou ik misschien nog eerder voor ASMI gaan. Volgens mij doet hij het ook nog beter op de beurs. Maar daar hebben we wel duidelijke voorkeur voor de Verenigde Staten. Je weet ook niet wat ASML de komende jaren gaat doen. Hè. Dat blijft altijd afwachten. Maar met een totale dividendgroei over de laatste 10 jaar van nu ruim 600%. Zitten ze wel in de toplijstjes in Nederland. Hè. Alhoewel, ze blijven nog wel achter. Zeker de laatste jaren qua dividendgroei bij hun Amerikaanse sectorgenoten. En qua beurskoers hebben die het vooral veel beter gedaan natuurlijk de laatste jaren. Maar een positieve ontwikkeling dus... Ga zo door, zou ik zeggen, ASML. Dan krijg je er een hoop fans bij.
Heeft dit rondje langs Europees dividend, heeft dat nog op een andere manier jouw inspiratie gegeven voor de dividendportefeuille? Of is dat wel erg ver weg?
Het is vooral belangrijk.
Is sowieso niet heel erg in Europa.
Nee, precies. Maar we hebben nog altijd wel iets van 30% in Europese aandelen. Ja, en dat is, vind ik zelf altijd verreweg het lastigste gedeelte van de...
Cloetta, zit dat er al in?
Nee, zit er niet in. Want die hebben een te beperkte dividendhistorie met ook wel mindere acties 4, 5 jaar geleden. Dus dan haken ze sowieso af. Maar het is zeker interessant voor mij, omdat er zitten wel een paar aandelen in de dividendportefeuille in Europa... waar we niet helemaal zeker over zijn. Wolters Kluwer is er eentje van. Het zou mij niet verbazen als die zwaar gaan teleurstellen, ook qua dividendgroei dit jaar. En dan moeten we toch op zoek naar vervangers. Ja. En dit is wel zo'n tijd dat iedereen komt met aankondigingen over dividend. Dus dat proberen we zo goed mogelijk in kaart te brengen, bij te houden. En dat is uiteindelijk op basis daarvan nemen we beslissingen over wat we gaan doen aan vervangingen. En er gaan zeker nog wel, vorige week hebben we in het Amerikaanse gedeelte een paar wijzigingen doorgevoerd. En dat gaan we binnen een maand tijd denk ik toch ook wel doen voor het Europese portefeuille.
En heb je eigenlijk ook, dat weet ik eigenlijk niet eens, maar die weging is nu ongeveer 70-30. Heb je ook een soort boven- en ondergrens daarin?
Voor het beleggingsfonds, wat dan gekoppeld is aan de dividendportefeuille, zijn we wel aan bepaalde maximale bandbreedtes gebonden. Uit mijn hoofd is dat 75 of 80% zelfs. Ja. Maar ja, sowieso volledig in de Verenigde Staten. Dat is ook willen we ook niet. Nou, qua valuta, dat wordt natuurlijk als eerste genoemd. Ja. Maar ja, het is sowieso ook voor onze lezers en qua spreiding is het ook wel lekker. Al heb je toch ook wat in Europa. Maar ja, ik vind het wel heel moeilijk, want Europa is gewoon, de spoeling is gewoon veel dunner. Qua mooie dividendgroeiers die ook gewoon echt jaar in jaar uit blijven leveren. Dus we moeten daar vaker wisselen. En je zit gewoon met per saldo veel minder renderende aandelen dan in de VS. Dus daar zitten eigenlijk alle toppers. En die trekken eigenlijk het rendement van de dividendportefeuille vanaf de start. Terwijl in Europa heb je af en toe wel een mooie aandelen. Maar ja, noem een LVMH. Ging jarenlang fantastisch. En daarna komt het ineens helemaal af. In de laatste 3 jaar heeft LVMH het dividend niet verhoogd. Ja, terwijl dat gewoon een paar jaar geleden gewoon een van de absolute toppers was. Die in het rijtje van grote stijgers stond. Dus ja, het totaal onvoorspelbaar blijft het. En daarom zijn dit wel mooie periodes om heel goed je research te doen. En we houden natuurlijk veel aandelen in de gaten. En als ze ook leveren qua dividendgroei, ja, dan hebben wij weer mooie nieuwe kandidaten om voor die teleurstellingen die er elk jaar wel zijn in Europa, om die in te ruilen. Dus wat dat betreft heel nuttige periode.
Oké. Nou, we hebben luisteraarsvraag, moet je dat in dit geval noemen.
Ja, ik had er nog eentje heel kort thuis. Ja, want er was één aandeel wat het dividend had verlaagd.
Die moet je dan wel noemen.
Precies. En dat is een Brits bedrijf. Heel veel mensen zullen het niet kennen. Ik volg het zelf wel op een afstandje al jaar. En dat is het bedrijf Treat. TREAT PLC. En wat doen ze? Ze maken natuurlijke aroma's en extracten voor dranken. Denk aan frisdrank, sap, koffie. Ook alcoholvrije producten. En ja, dan maken ze ingrediënten. En ze leveren technologie waarmee het minder suiker in die dranken komt. Ja. En dit was een bedrijf wat echt altijd in mijn lijstje stond met een fantastische dividendhistorie.
Ja.
Maar dit jaar verlagen ze voor het eerst na ruim 30 jaar dividend. Dus dat was voor mij wel een shocker. Was tot vorig jaar 20 jaar op rij verhoogd. En ook dit aandeel, al ga je gewoon naar de cijfers kijken, dan zie je eigenlijk al een beetje dat er voor gesorteerd wordt op zo'n actie. Hè. Dus vaak zie je het al aankomen. En dit aandeel ook, beurskoers laatste jaren heel zwak. Gewoon echt gedecimeerd vanaf een top van 1285 pence naar 200 pence nu. Dus die is al helemaal ingestort. Vorig jaar ging de koers met 58% omlaag. En dat was wel het jaar dat ze het dividend nog met voor het 20ste jaar bedrijven hoogden. Dus ja, dan moet je als belegger al alarmbellen hebben. Hè? Ik wil niet de link trekken met of te vergelijken met Wolters Kluwer. Maar als je gewoon puur naar koersbeweging kijkt, is dat wel een beetje vergelijkbaar met dit. Maar wat je ook al zag bij dit bedrijf, en dat is natuurlijk niet zo bij Wolters Kluwer, is dat de dividendgroei de laatste 3 jaar enorm afzwakte. Van double digits na de laatste 3 jaar 5% of minder dividendgroei per jaar. En ja, als dat gecombineerd gaat met een dalende omzet, en nogmaals, dat is bij Wolters Kluwer totaal niet aan de orde, ja, dan moet je wel alert zijn. En ja, dit aandeel is sindsdien helemaal ingestort en nu verlagen ze ook het dividend. Dus ik hou natuurlijk alles bij, vooral ook in Europa. En ja, deze stond altijd hoog in het lijstje met verhogingen. Eigenlijk relatief dicht achter de Roche, Sanofi, et cetera. Maar die valt er nu dus uit. En de spoeling was al dun. En die wordt dus nog dunner. En het bizarre is wel, kijk je onderliggend naar dit bedrijf, hè, Treat PLC. Het ziet er eigenlijk, los van die dalende omzet, ziet het er helemaal niet zo slecht uit. Het
lijkt wel een goede markt, toch?
Ja, dat. En de verwachtingen voor de komende jaren is dat ze ook wel weer verder gaan groeien. En ze hebben een schuldvrije balans. Een KW van nu nog geen 15. 3% dividendrendement, ondanks dividendverlaging. En ook analisten zitten allemaal op koop of houden. Dus per saldo helemaal niet zo heel erg gek. Dat verbaast me dan weer. En ja, waarom verlaag je dan het dividend? Maar dat is weer typisch zo'n voorbeeld, denk ik dan, van zo'n Europees bedrijf wat zich totaal niet bezighoudt met dividendhistorie, hoe beleggers daarop reageren. En ja,
het is hier niet zo heilig als
precies,
als
slecht jaar. Nou ja, dan verlagen we dividend fors. Dat zie je eigenlijk alleen maar in Europa. En vandaar dat mijn voorkeur nog altijd uitgaat, ook in het kader van een ASML naar Amerikaanse aandelen. Want ja, daar ben je gewoon veel meer zeker Dat ze er alles aan doen om dat dividend en die dividendgroei zo stabiel en zo langdurig mogelijk voor te zetten. En in Europa, ja, slecht jaar, dan kan zomaar ineens het dividend verlaagd worden. En ja, bij dit bedrijf dus ook. Dus dat is wel echt tot nu toe de grootste negatieve opvallende uitschieter.
Schieten in verder ook wel positief.
Zeker, zeker tot nu toe vooral positieve aankondigingen. Ja.
Voor kennis.
Oké, okay, nou dan hebben we nog wel een beetje tijd voor de luisteraarsvraag. Die komt van de heer Van Loen. Misschien wel familie van de voetballer, je weet
ik,
het niet.
Ik dacht hem ook.
Ja. En die is voor Karel. Karel, kan de zilverprijs boven de 100?
Ja, zeker. Ik bedoel, de toekomst is elektriciteit. Niets op de wereld geleid. Elektriciteit beter dan zilver. In november heeft de Amerikaanse overheid gezegd, zilver is dusdanig belangrijk voor de strategische positie van de Verenigde Staten dat we toevoegen aan de lijst met kritische metalen in de toekomst. En wordt er een strategisch plan gemaakt zodat de Amerikaanse economie voldoende zilver heeft. Per 1 januari zijn er strengere exportvergunningen vanuit China om zilver te exporteren, omdat China ook wil meedoen met de high-tech AI race. Wat we nu op de markt te zien zijn cowboys die geliquideerd worden omdat die met papieren future contracten met een te grotere hefboom hebben belegd. Dus het is een kwestie van tijd voordat we weer teruggaan naar 100. En het ziet er allemaal heel erg heftig uit, want we gingen van 90 naar 120 in 48 uur naar 71, toen weer terug naar 92. Toen knalden we gisteren woensdag of vorige week woensdag, maar deze komt maandag online. En natuurlijk vrijdag voor abonnees. Dus de afgelopen woensdag knalde zilver na van 92 weer terug naar 73. Ik zie dat als positief.
Min 30 of zo, toch? Min 35%.
Ja, zeker. De grootste crash in de afgelopen 50 jaar. Maar ja, we zijn dit jaar nog altijd 20% hoger in de zilverprijs. Het is een kwestie van tijd voordat we structureel boven de $100 per ounce zullen.
Dus jij zegt gewoon in zilver blijven zitten?
Zeker weten. En niet met een hefboom en niet elke dag naar de koers kijken. Want de ene keer heb je FOMO en de andere keer heb je angst. Het is niet goed. Gewoon blijven zitten. Ik denk echt dat we over een jaar een stuk hoger staan dan vandaag.
Oké, okay, nou dan zijn we aan de vooruitblik op de komende week. Moeten we nog even doen? Menno?
Ja, nee, ik weet nu al bijna niet wat er per dag met aan cijfers komt. We zitten bijna 50 aandelen in de dividendportefeuille. En daaromheen zijn er zoveel meer aandelen die we volgen. Dus ik laat me elke dag verrassen. En ik hoop wel dat het wat minder extreem wordt qua koersuitslagen.
Ja.
Omhoog is natuurlijk altijd leuk, maar omlaag is minder.
Ja, ja, ja.
Dus,
van dag tot dag.
Het is een rare markt. En blijf gewoon vooral breed spreiden. En dat is het enige wat ik wil meegeven nog.
Karel?
Ja, Duolingo met stip het slechtste aandeel in mijn portefeuille. Ze komen over 2 weken, eind februari, traditioneel. En ik ben zo nieuwsgierig hoe dat gaat.
Ja, want jij bent echt een believer. Is er nou ook...
Ja, ik ben een believer, klopt.
Nou ja, en is er ook iets wat waar ze nu mee kunnen komen, waar jij van zegt, nu is het...
Klaar.
Is het klaar.
Nou ja, groeicijfers die dalen, winstcijfers die minder hard groeien. Ik bedoel, het groeit nu met 40% year on year. Ik bedoel, als het naar 25 of 20% gaat, het is een extreme daling van de groeicijfers. Maar ja, je bent wel nog altijd 20-25% verder dan een jaar geleden. Dus ik hoop eigenlijk dat het gewoon een iets is dat het aandeel weer gaat herstellen. Kijk, en op het moment dat de groei echt volledig gestagneerd is, ja, dan heb ik het verkeerd gezien en trek ik misschien wel de stekker uit de positie. Maar ik ben nog een believer. Ik speel nog steeds elke dag Duolingo. Ja. Ik vind het nog steeds hartstikke leuk. Ik word beter in Noors. Ik word beter in schaken. Ik zie dat de app vooruit gaat. Mensen zeggen je kan leren op YouTube. Ik vind het echt veel minder. Mensen zeggen je kan leren op Gemini of ChatGPT. Van ja, leer mij die taal. En ik vind het gewoon zoveel minder. Kijk, en het bedrijf is nu gewaardeerd dat het misschien wel failliet gaat. Daar geloof ik niet in.
Zeg nog even in het Noors gedag tegen de luisteraars dan, want we zijn bijna aan het einde.
Oh, hi dag.
Hi dag. Ja, we zijn dus aan het einde gekomen van deze aflevering van Voorkennis. Volgende week zitten hier Loege Schilder en Jeff Thijssen. Heeft u al vragen, mail die dan aan voorkennis@beleggersbelangen.nl. Bedankt voor het luisteren, veel succes op de beurs en tot de volgende keer.